Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Stijn.
En ik ben Anouk.
En dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg.
Luister met ons mee.
Ja, luisteraars, welkom bij aflevering 9 van de podcastreeks Facility Management voor de Zorg. Vandaag weer een enorm leuke aflevering, al zeg ik het zelf. Anouk is ook weer in de studio.
Absoluut.
Hallo Anouk. En we hebben vandaag weer een leuke gast, namelijk Janine de Vries.
Goedemiddag, hallo.
Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, wij gaan het vandaag hebben over eigenaarschap. En dan met name eigenaarschap binnen teams. Daarover later meer, maar we zijn eerst wel benieuwd, wie ben jij, Janine?
Ja, ik ben Janine de Vries. Ik werk nu ruim 6 jaar voor AAG. Ik heb hier voor 15 jaar ervaring gehad in de hotellerie. Hotelschool gedaan, binnen de hotellerie ook diverse functies mogen vervullen. Om vervolgens inderdaad mijn passie voor gastvrijheid verder door te zetten binnen de zorg. En dat doe ik nu 6 jaar lang in de rol van facilitair adviseur. En door de jaren heen mezelf ook verder ontwikkeld tot verandercoach binnen AAG. Waarbij ik meer de focus leg op teams. Afgelopen jaar ook op individuele coaching. En binnen AAG gaan we ook steeds meer de vertaalslag maken naar veranderkunde. En zodat we echt de mens binnen de verandering om te werken binnen processen en systemen ook echt gaan meenemen. Zodat we ook succesvol zijn in de opgave die we doen vanuit de AAG.
Dus we mogen ze niet noemen eigenlijk als een verandercoach.
Nou ja, dat is wel inderdaad waar ik de aankomende tijd op wil gaan focussen. Ja,
mooi.
Wat we eigenlijk al in het verleden meerdere malen hebben gedaan. Maar ook nog verder willen gaan uitbreiden. Ja, daar zie ik wel ook veel toekomst.
Tof, ja. Ja. Ja, we zien in projecten dat wordt steeds belangrijker, het meenemen van de mens. Dus daarom dat dit onderwerp ook zo goed op de agenda past. Eigenaarschap. Ik zou willen vragen, wat betekent eigenaarschap? Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar wat jij onder eigenaarschap verstaat.
Ja, ik gaf jullie al aan, waar zou ik het graag over willen hebben in deze podcast? En dat is inderdaad eigenaarschap. Eigenaarschap binnen teams. Het is ook wel een woord wat je veel hoort op dit moment. Iedereen heeft het erover. Iedereen is zoekende daarin. Teamleden, maar ook veel leidinggevende, managers. Van hoe kan ik er nou voor zorgen dat mijn teamleden meer zichzelf eigenaars voelen over een onderwerp of iets waarmee ze bezig zijn. En toen zei ik over, ja, daar wil ik eigenlijk wel wat meer over vertellen. Ja, en hoe zie ik eigenaarschap? Ik zie dat meer als dat als jij als medewerker een opdracht krijgt, dat je die zelfstandig mag uitvoeren. Dat je weet welke kaders je daarbij hebt en dat je daarin vertrouwen mee krijgt. En dat je dat zelfstandig uitvoert of met degene die je daarvoor vindt passen. Hè, dat je daar zelf ook naar op zoek gaat. En dat je met elkaar tot een succesvol resultaat. En dat je ook verantwoordelijk voelt voor dat resultaat. En dus dat je daar ook actief regie op voert over dat onderwerp wat jij aanpakt. Ja, dat vraagt nogal veel van het gedrag natuurlijk van mensen. Vandaar dat ik denk dat veel mensen daar wel mee worstelen. Maar zo ongrijpbaar is het eigenlijk niet. En ik kom er ook in mijn artikel over eigenaarschap ook wat meer op terug. Want het komt natuurlijk vanuit de mensen zelf. Hè. Men moet het ook wel willen, moet het kunnen. En men wil graag van betekenis zijn. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel wat externe randvoorwaarden die belangrijk zijn om daar aan te gaan voldoen. En daar kan je natuurlijk wel veel mee op inspelen met elkaar.
Ja, nou ik wil zo nog wel even wat meer weten over die voorwaarden, die randvoorwaarden die je noemt. Maar ik ben benieuwd, is eigenaarschap ook iets wat je mensen kunt opleggen tussen aanhalingstekens? Want het lijkt me heel fijn en handig als jij een project lanceert en je kunt zeggen van nou jongens en meiden, jullie zijn vanaf nu af aan eigenaar en ik laat het los en over 3 maanden dan staat het.
Nou ja, als je heel duidelijk op die manier het vertrouwen uitspreekt naar die groep mensen en duidelijk en een duidelijk speelveld meegeeft. En men durft ook vragen te stellen. Mm-hmm. Om voor zichzelf de kaders helder te krijgen. Wat overzicht hebben over wat ze moeten doen. En je bent inderdaad heel transparant. Ja, waarvoor ze het doen. Dan denk ik dat wanneer ze zich ook verbonden voelen met dat onderwerp. Dat je best wel veel beter op eigenaarschap kan inspelen. Dan dat je zegt, ik vind dat jij dit moet doen.
Oké.
Want als jij je daar niet geroepen toe voelt, dan gaat dat ook echt niet gebeuren. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om het ook bespreekbaar te maken met de groep. Van, goh, dit is de opdracht die ik jullie wil geven, het vertrouwen die ik jullie wil meegeven. Vooral vertrouwen is heel erg belangrijk daarin. Willen jullie dat ook echt op die manier aanpakken? En als zij daar een bepaalde commitment over uitspreken, dan kan het zomaar inderdaad gaan vliegen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel leuk om hier eigenlijk op in te haken. Want hoe kan je dan ervoor zorgen dat men zich eigenaar gaat voelen dan in het voorbeeld wat Stijn nu net geeft tijdens een project? Wat kan je dan doen?
Nou ja, eerst dan nog heel even terugkomen over die randvoorwaarden, denk ik. Hè? Welke dan belangrijk zijn om daar helder over te zijn in een project.
Ja.
Een stukje regelruimte, hè, is een belangrijke voorwaarde binnen eigenaarschap. Dus dat de kaders helder zijn, dat iemand dus ook de ruimte voelt om binnen een bepaald budget en tijd, nou ja, inderdaad een project en de middelen heeft om dat project te kunnen uitvoeren. Overzicht, hè, van rollen en taken. En waarvoor doe je het? Een stukje transparantie. En vervolgens inderdaad ook het vertrouwen krijgt dat jij verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. En hoe ik normaal gesproken begin, hè, als je het hebt over eigenaarschap en het toewerken om met een project iedereen zich eigenaar te voelen, laten voelen van het project, is om wel een heel duidelijk doel voor ogen te hebben. Weet je, als je met elkaar een gezamenlijke visie draagt en vervolgens met elkaar gaat definiëren hoe je daar gaat komen en de rollen en taken goed verdeeld en helder hebt. En dan vervolgens inderdaad die kaders hebt, je regelruimte bepaalt en het vertrouwen uitspreekt. Dan zijn dat wel de eerste stappen om inderdaad het eigenaarschap binnen een project te verhogen.
Dus eigenlijk als je, misschien wel goed om even voor de luisteraar samen te vatten. Dus eigenlijk zeg je, als je dus die randvoorwaarden van tevoren duidelijk hebt en duidelijk uitspreekt naar elkaar, dan kan je daarmee dan automatisch verwachten dat men zich eigenaar gaat voelen van een project. Of van het onderwerp waar ze eigenaar van zijn.
Ja, en dan kom ik dan toch wel weer ook op die intrinsieke voorwaarden die je natuurlijk hebt. Men moet het ook wel willen. En men moet het ook kunnen. En dat stukje moet ook wel bijdragen om voor die persoon van betekenis te kunnen zijn. Dus ja, het is een combinatie van. En natuurlijk heb je altijd mensen die wat passiever zijn in een project of in een team. Maar gewoon werken is soms ook een antwoord. Hè? Je hoeft niet altijd overal eigenaar van te zijn. Maar je kan mensen wel de keuze bieden inderdaad. Van welk onderwerp zou jij vanuit het team willen oppakken?
Ja.
Waar heb jij behoefte aan? Hoe kan ik jou als leidinggevende daarin ondersteunen? En nou ja, wat heb je inderdaad nodig? Nou ja, ik geef jou het vertrouwen om het op die manier te doen. Ik kan jou faciliteren in bepaalde middelen. En inderdaad, dan helpt dat stukje willen.
Ja.
Ja, helpt heel veel.
Willen en kunnen moet dan langzamerhand een beetje opkomen, denk ik, bij de medewerkers.
Hey, en Janine, als je geeft aan, hè, als je als projecteigenaar of werkgever mensen het vertrouwen geeft, dan is dat al een hele belangrijke trigger om mensen eigenaarschap te laten voelen. Je hebt behoorlijk wat projecten gedaan in de laatste jaren rondom dit onderwerp en rondom veranderen. Het gaat vast ook wel eens fout. Heb je nog een aantal tips of een aantal valkuilen die je kunt benoemen waarmee de luisteraar beeld heeft bij van hey, dit kan er fout gaan, dus let daar op.
Ja, een aantal tips inderdaad. Ik heb wel geleerd om eerst commitment te krijgen vanuit het team. Het is niet iets wat je als leidinggevende of als buitenstaander iemand moet opleggen. Mm-hmm. Dus vaak voordat we een traject starten, is het belangrijk dat je in gesprek gaat met de leidinggevende van het team. En soms ook met een aantal personen vanuit het team. Hè, om heel helder te krijgen van waar ligt nou de behoefte. Wat is ons gezamenlijk doel? Wat willen we bereiken?
Mm-hmm.
En vervolgens dus ook het team mede te laten bepalen van oké, we gaan met elkaar. Willen we die neus dezelfde kant op krijgen? Dus we gaan het ook met elkaar doen. Want zodra er geen commitment is vanuit het team om met bijvoorbeeld een coach aan de slag te gaan. Om bijvoorbeeld samenwerking te verbeteren. Met elkaar beter te gaan communiceren. En de ene kant van of de ene helft van het team wil eigenlijk niet mee. Ja, dan ga je dat ook als coach, ga je de neuzen niet dezelfde kant op krijgen. Dus het is heel belangrijk om men daar inderdaad onderdeel van te laten maken. En inderdaad, nou, dan kom je ook wel weer op een stukje eigenaarschap natuurlijk uit. Dus een valkuil is vaak van dat de leidinggevende zegt, ik heb een coach nodig, want mijn team wil niet mee. Of ik ga zelf iets opleggen, want ze moeten het op die manier doen.
Mm-hmm.
Ja, dan...
Dan werkt het niet.
Dan werkt het niet.
Nee.
Het moet vanuit het team ook komen.
Nou, ik zit even na te denken, want Stijn, wij hebben natuurlijk ook allebei wel wat ervaring nu in de praktijk. Ook met projecten die we onder andere gestart zijn en ook hebben afgerond.
Ja.
Het valt mij ook wel op, is dat wat ik hier ook wel uitgeleerd heb en ook wel herkenbaar uit jouw verhaal, Janine. Dat belangrijk is ook om het doel van een project, dus wat je er eigenlijk mee wil bereiken inderdaad, om dat duidelijk kenbaar te maken. Dat ze het nut en de noodzaak er ook van gaan inzien. En ik heb daarmee ervaren dat door het regelmatig te herhalen van jongens, als we dit gaan doen, dan kunnen we straks dit. Dus eigenlijk dat zij op basis daarvan ook meer de intrinsieke motivatie ook oppopt. Ja. Waardoor ze ook gaan ze erachter staan. En je ziet dat ze ook mee willen gaan denken. En
nou, dat zeg je heel goed dan nog. Want ik geloof ook oprecht in de kracht van de herhaling. Hoe vaker je je verhaal vertelt, het beeldend maakt, voorbeelden noemt. Want het kan voor ons heel logisch zijn, omdat we bepaalde ontwikkelingen al gezien hebben. Dus door die voorbeelden te noemen, vind je als team kan je ook op deze manier samenwerken. Anders komt een team daar zelf niet op. Dus je moet ze een stukje helpen, naar ze luisteren, voorbeelden noemen hoe je bij dat doel kan komen. En dan inderdaad die kracht van de herhaling, dat ook op de werkvloer herhalen. En vervolgens hen ook daarin laten meegroeien.
Klopt. Ja, klopt. En dat ze ook mee kunnen denken. Omdat zij natuurlijk ervaring hebben in de praktijk.
Je kan dus inderdaad ook in zo'n traject wat je doorloopt met elkaar. Hè, om die samenwerking te verbeteren. Dat je ook groepjes met een bepaald thema aan het werk gaat zetten. En dat je ze dus inderdaad het vertrouwen geeft. En dat ze ook vanuit het team dus het vertrouwen hebben. Om bepaalde dingen op papier te zetten. Bepaalde voorwaarden uit te werken. En dat creëert ook weer een stukje eigenaarschap. En dat ze inderdaad ook die betrokkenheid voelen om bijvoorbeeld samenwerking te verbeteren.
Want heb je nog leuke voorbeelden die je als verandercoach hebt kunnen toepassen? Die je voor de luisteraar wellicht wat handvaten biedt om ook mee aan de slag te gaan. Als je het hebt over meer die eigenaarschap te kunnen tonen in een team.
Nou ja, er zijn inderdaad een aantal dienstverleningen binnen ons facilitaire team. Waarbij we heel erg veel focussen op proces en systeem. Dus we zitten daar continu aan de efficiëntieslag. Processen op te tekenen. Anders werken, anders doen.
Concepten bedenken, business cases.
Noem het maar op. En dat heeft heel veel impact op de medewerkers. Want zij zijn degene die vervolgens inderdaad dat concept tot uiting gaan brengen op de werkvloer. En dat kan uiteenlopen van een integrale serviceorganisatie, waarbij meerdere teams moeten gaan samenwerken. Maar ook inderdaad bij integrale dienstverlening, waar we op dit moment heel erg hard aan werken. Waarbij we een zorgteam willen laten samenwerken met een facilitair team. Hè, om bijvoorbeeld een stukje taakdifferentiatie toe te passen. Maar dat betekent wel dat er twee culturen ook vooral worden samengebracht. En vooral bij integrale dienstverlening heb je een zorgteam. En die willen we laten ondersteunen door de facilitaire medewerkers. Mm-hmm. Maar die spreken natuurlijk een hele andere taal. En dat vraagt echt wel een verandercoach om die twee teams inzicht te geven in elkaars werkzaamheden. En daarin is dus overzicht en transparantie, de woorden van eigenaarschap, voorwaarden, zijn daar ontzettend belangrijk. Dus inzicht geven in elkaars werkzaamheden, vanuit elkaars perspectieven leren denken, maar ook met elkaar duidelijk kunnen zijn van dit werkt wel. Dus echt terugblikken, dit werkt wel, dit werkt niet. Weer terug naar de tekentafel, nieuwe dingen proberen. Maar daar dus ook op een goede manier over kunnen praten. Ja, die twee doelgroepen met elkaar laten praten, dat heeft wel begeleiding nodig.
Ja,
dat gaat niet zomaar vanzelf ontstaan.
Ja, het is een mooi voorbeeld wat je noemt in het kader van integrale dienstverlening. Want ik denk dat wel een beetje de toekomst van de zorg is. Hè, zoals we het met z'n allen moeten gaan inrichten. En wat ik nu uit jouw verhaal wel horen is dat eigenaarschap is daarin cruciaal. Als je dat niet op de rit hebt, dan kun je het eigenlijk vergeten. Omdat je gaat twee culturen samenvoegen. Hè? En dat is in de geschiedenis ook wel gebleken dat enorm lastig is.
Ja, en vooral ook inderdaad, je gaat bepaalde werkzaamheden bij medewerker wegnemen. Dus dat betekent loslaten. En je gaat bepaalde werkzaamheden die voor een ander team wellicht heel uitdagend zijn, toevoegen. En men vindt daar wel wat van. Maar vooral dat iets van vinden, dat op een bepaalde manier ook toe te passen om te kunnen verbeteren, dat heeft wel begeleiding nodig. Ja.
Ja. Nou, Janine, wij merken allebei dat je enorm veel passie hebt voor dit onderwerp. Hè? En nog wel wat meer dan passie. Hè? Je wil je echt hard maken voor dit onderwerp. Ik ben wel benieuwd, waarom grijpt dit jou zo aan? Hè? Waarom vind je het zo belangrijk dat dit goed gaat?
Ja, ik vertelde hier vooral in mijn introductie dat ik 15 jaar in de hotellerie heb gewerkt. En daar kwam ik erachter dat samenwerking en onderlinge samenwerking in het team ontzettend belangrijk is. Ik heb ooit op een locatie gewerkt waarbij ik een team had, waar ik zelf verantwoordelijk voor was, maar waar iedereen ook complementair was aan elkaar qua karakter, qua wat men kon en wat men ook graag wilde en van nature elkaar eigenlijk aanvulde. En als je elkaar als individuen naast elkaar zou zetten, dan ja, zouden we nooit niet eens vrienden van elkaar, bij wijze van spreken, kunnen zijn. Zou je in eerste instantie denken. Maar doordat we elkaar heel goed leerden kennen, wisten wat we aan elkaar hadden, wisten wat iemand wel en niet kon, wat iemand leuk vond, waar iemand goed in was, ging samenwerking als vanzelf. En waren we als team enorm succesvol. En toen er iemand bij kwam in het team, moesten we ook wel even herformeren. En dat is heel logisch in het proces. Maar ook die was weer complementair aan ons vieren. En toen pas realiseerde ik me wat dat kan opleveren voor de organisatie. Maar ook voor je eigen werkgeluk. En ja, dat gun ik gewoon ieder team. Want ik weet gewoon wat het je kan brengen. En ik heb ook ervaren als team, nou ja, dat je liefst om 5 uur echt naar huis wilt. Want je denkt, ja weet je, hier wil ik niet langer zitten of mee werken. En dat je voor jezelf dan ook heel duidelijk de keuze moet maken. Vind ik mijn werk en wat ik doe? En met dit team, vind ik dat dan wel leuk? Of heb ik gewoon iets anders te doen? En dat je dat dus ook dagelijks aan jezelf even met jezelf ook afstemt. Van ja, vind ik mijn werk leuk? Vind ik wat ik doe leuk? Past de opgave bij mij? Passen de mensen bij mij? Want dat stukje werkplezier, en dat hoort, is eigenlijk ook wel iets wat voortvloeit uit eigenaarschap. Werkplezier is zo ontzettend belangrijk. En dat is voelbaar voor, nou ja, bij jezelf, voor je eigen familieleden. Want ja, je komt daar s'avonds ook weer thuis. Maar het is ook enorm belangrijk voor, nou ja, voor je klanten in de zorg, voor de bewoners, voor de patiënten. Het is gewoon zo voelbaar. En daar wil ik me echt wel heel erg hard voor maken.
Ja, super.
De vraag die nou bij mij opkomt is ook, naar aanleiding van wat je nu net vertelt, dat een leidinggevende hier ook wel een belangrijke rol in heeft. Ook door te acteren op wat hij ziet en om daar ook het gesprek aan te gaan met de medewerkers. En ik denk dat ook wel heel moeilijk is.
Ja.
Dat is natuurlijk niet voor elke leidinggevende weggelegd. Maar het kan ook zijn dat die medewerker niet kan uiten bij de leidinggevende. Dus ook op die manier krijg je ook weer een wisselwerking.
Klopt. Ja, en ja, daarom is het, we hebben het in dit gesprek ook veel focussen op het team. Maar ook daarin is dus ook de individuele coaching en begeleiding van die leidinggevende, of misschien als een individu binnen dat team, kan cruciaal zijn in het proces. En dat vind ik zo leuk dat ik mijn afgelopen jaren ook echt ook een stukje individuele coaching heb tot me genomen. Zodat ik ook die leidinggevende kan begeleiden. En dat ik ook inderdaad individuen uit dat team even eruit kan pakken. Om te kijken welke patronen zitten erachter. Systemisch werken is ook echt een onderwerp waar ik heel erg in geloof. Bepaalde patronen die van huis uit zijn meegegeven. Die je ontdekt inderdaad ook als leidinggevende. Hè? Hoe je daarin acteert. Geluiden daarin zijn vaak dat leidinggevende zegt, ja, dit gebeurde in mijn vorige team ook al. Of team doet altijd de dingen die ik niet wil dat ze doen. Ja, dat zijn voor mij signalen dat ik denk, oh, hier hebben we echt wat te doen met elkaar.
Ja, ja.
En dit vraagt wel even wat meer werk.
Super interessant. Ik denk dat wij na deze uitzending nog wel even doorpraten met elkaar. Want we kunnen nog uren door, denk ik.
Ja, het is zo'n breed begrip als je het hebt over eigenaarschap.
Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar nog eens wat meer wil weten. Of eens wil horen van wat kan het doen voor mijn team of mijn organisatie. Dan kunnen ze jouw contactgegevens onder deze podcast vinden.
Zeker.
Janine en Anouk, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid in de studio.
Jullie bedankt voor dit gesprek. En ik kom graag nog een keer terug om hier verder over te praten.
Dankjewel, Janine.
Leuk.
Tot de volgende keer.